Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Afgelopen woensdag hebben de volgende leden belijdenis van het geloof afgelegd voor de kerkraad. Pieter Groteboer, Laura Hamelink, Sarah Harp, Elvira den Hoed, Abigail van Kreuningen, Art van der Linden en Thomas Wielhouwer. Een openbare belijdenis van het geloof zal plaatsvinden in de dienst op tweede Pinksterdag. Sarah zal dan ook het teken van de heilige doop ontvangen. Dinsdag is er koffiedrinken in de open hof van 10 tot 12. De dienst op Hemelvaartsdag begint op de gebruikelijke tijd van 10 uur. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de zending. En dan nog een herinnering aan het seniorenreisje. Er zijn nog heel weinig aanmeldingen. Als dat niet meer wordt, dan kan het helaas niet doorgaan. Maar u kunt zich nog opgeven tot en met morgen. Voor zover van toepassing geldt Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we zingen gemeente op Psalm 105 vers 1 en 2. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het tweede juich elk om strijd met blijde galmen. Dus 1 en 2 van Psalm 105. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 51, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet samengevat met deze woorden: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
lezen met elkaar uit Johannes 3, vers 1 tot en met 21. U zult denken, waarom preken we over Johannes 3 en niet uit Johannes 21? Iets over de opstanding, vaak voor hemelvaart. Wel, vorige week zondagavond hebben we met elkaar nagedacht over zondag 3. En de laatste vraag, dat was vraag 8, zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord was ja, wij, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. En zoals wel vaker gebeurt, is het laatste punt, duurt niet zo lang als het eerste punt. En achteraf dacht ik, misschien was het toch goed geweest om nog wat meer stil te staan bij de wedergeboorte. Vandaar dat we dus deze morgen daarover nadenken met elkaar en naar het onderwijs van de Heere Jezus willen luisteren. En we doen dat vanuit Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Kerntekst is het derde vers, kerntekst voor de prediking. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we gedenken aan zuster de Bakker van de Hoek. Haar toestand is nog steeds heel zorgelijk. En onze zuster die krijgt geen voeding en geen vocht meer. En de zorg die richt zich op het bieden van comfort. We willen ook voorbeden doen voor de familie Kwik. Misschien hebt u wel een naam gemist toen de namen van de belijdeniskategezanten genoemd werden. Een enkele categezant die heeft om een andere reden gedacht en gemeend geen belijdenis te doen dit jaar. Maar dat geldt niet voor Sianne. Sianne die is mentaal, psychisch ingestort. Het gaat niet goed met haar. Ze krijgt nu een heel intensief traject van zorg en hulpverlening elke dag. Ze verblijft een aantal weken ook in de pastorie. En u zult begrijpen dat het heel wat doet met haar, maar ook met het gezin van Florian en Renera. En we willen hen dan ook aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. U bent die God, Heere, die niet laat varen de werken van uw handen. Zo mochten we aan het begin van deze dienst horen. En zo benadrukt u dat elke keer, elke zondag, meerdere keren. U laat niet los het werk dat uw hand begon. Wij wel, Heere. Zonder uw genade beginnen we niet eens aan het goede. Maar zonder uw genade houden we het ook niet vol. Zonder uw genade, zonder uw hand, zonder uw werk zijn we nergens, komen we nergens, zijn we verloren en gaan we verloren. Maar u hebt alles volbracht, Heere. U hebt de zijnen die u in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En u blijft liefhebben tot het einde. Ook vandaag en morgen. Ja, voor eeuwig. Heere, en daarom komen we bij u. Om u te bidden. Om uw werk. Of u ons vast wil houden. Of u ons vast wil grijpen. Of u aan ons wil denken. In de situatie waarin we zijn. Heere, u weet van de mededeling die zojuist klonk. En u weet, Heere, wat dat allemaal bij ons oproept. In het bijzonder bij Sianne en bij haar ouders en bij haar zusjes en broertje. En Heere, we leggen heel het gezin voor u neer. U die op de oever van ons leven staat, als de levende. U die toen u aan de oever van het meer stond, de zee aan uw voeten had. De zee vol dreiging. U regeert, u heerst. U bent de opgestane levensvorst. U bent het die leven geeft. Heere, en zo bidden we u om uw werk, om uw vasthouden, om uw doorhelpen, ja, om uw licht. We hebben ook gelezen dat u het licht bent en dat u in de wereld gekomen bent. Je zou u niet alleen verlichting willen geven, en zou u niet alleen alle hulpverlening en alle gesprekken willen zegenen, maar geef ook, Heere, dat het licht weer mag gaan schijnen van binnen. Uw licht. Heere, wilt u uw genade schenken. En wilt u voor Sianne zorgen. Haar vasthouden. Haar dicht bij u houden. Maar ook Florian en Renera. Feline en Jolien en Hidde. Heere, wilt u aan het gezin gedenken. En als we voor hen bidden, dan bidden we voor alle gezinnen in de kerk, maar ook voor allen die dat licht en dat uitzicht missen. Heren, voor wie het donker is, geestelijk, maar ook psychisch. En we bidden om uitkomst, Heren. Of u ook in dat opzicht alle middelen en gesprekken wil zegenen. En wilt u doorgaan met uw werk, wilt u vasthouden. En wilt u uw genade schenken. We bidden, Heren. Ontferm u over allen die te maken hebben met verdriet, met onvervulde verlangens, met gebrokenheid, met dingen uit het verleden die pijn doen in het heden en zorgen voor moeite. Ontferm u, Heren, als er op andere terreinen van het leven hulp gezocht wordt en gestreden wordt om verder te komen. We bidden, zult u het zegenen. En dat het ook ervaren mag worden in de gemeente. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Heren, wilt u dan het goede niet onthouden? We bidden voor alle ouderen in de gemeente. Allen die niet meer naar de kerk kunnen vanwege zorg en moeite. We bidden ook voor onze zuster de bakker, die in de laatste fase van haar aardse leven verkeert. Ten diepste verkeren wij daar allen, Heren. Maar u weet hoe wij dat bedoelen, denkend aan en biddend voor haar. Wilt u haar zegenen? En dat zij haar hoofd mag laten rusten, niet slechts op het kussen van haar bed, maar ook op het volbrachte werk van u, Heer Jezus. Daar hoeft een mens niets meer voor te kunnen, dan zich alleen maar te laten zinken op. Wilt u het werken en wilt u haar nabij zijn? En allen die haar omringen, ook op dit moment, bezoek haar met uw heil en wees u met haar als het sterven wordt. We bidden, Heren, of u ook haar vast wil houden. Want u laat niet los het werk van uw handen. Zo bidden we om uw werk, Heren, in ons aller hart en leven, ook als we gaan luisteren naar de prediking. Als we geroepen zijn om het woord te verkondigen. We bidden om het werk van de wedergeboorte. Wilt u als de levensvorst leven geven aan onze zielen. Maar wilt u er ook licht over geven als dat leven geschonken is. Omdat we u zouden roemen en eren. Heren, schenk ons zo uw zegen en werkt u met kracht en met uw geest in ons hart en leven. Zegen ons in het geven van onze gaven, in het begeleiden van de samenzang, in het zingen, in de gebeden. Heren, leer ons bidden. Leer ons zingen. Leer ons u bedoelen. Help in de strijd van het geloof. En geef dat u geëerd mag worden. Hier, overal, waar uw woord open mag gaan. Denk ook aan alle moeders in de gemeente. Zegent u hen. Geef dat de moeders moeder mogen zijn zoals u het van ze vraagt. God vrezend. Dat ze zo mogen staan in het leven, in het gezin. Heere, wilt u ook met diegene zijn die de moedervreugde missen. En u weet van het verdriet dat dat met zich meebrengt. Of pijn die ervaren wordt bij moeders of bij kinderen. Vanwege allerlei redenen. En ook dat leggen we voor u neer. Heren, ontferm u. En hoor onze gebeden. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 15, vers 1, 2, 3 en 5. Wie zal verkeren, grote God in uw tent, die in zijn wandel zich oprecht, met zijn tong niet achterklapt en die nooit zijn geld op boeken geeft. Dus 1, 2, 3 en 5 van Psalm 15 zingen we als inleiding op de preek. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na de preek zingen we Psalm 106, vers 3 en 26. 106, 3 en 26. Ja, en het gaat vanmorgen over een van de belangrijkste dingen in de wereld. Over het koninkrijk van God en hoe je dat koninkrijk kunt binnengaan. Hoe je een onderdaan wordt van koning Jezus. Het thema van de preek, de enige toegang tot het koninkrijk van God. De enige toegang tot het koninkrijk van God. We letten op drie gedachten. Het antwoord van Jezus aan Nicodemus. Het onderwijs van Jezus aan Nicodemus. En de prediking van Jezus aan Nicodemus. Dus allereerst het antwoord van Jezus aan Nicodemus. Dat vindt u in vers 3. Voorwaar zeg ik u. En dan het tweede, het onderwijs van Jezus aan Nicodemus. Dat kunt u vinden in vers 5 tot en met 8. Dat begint ook met een voorwaar, ik zeg u. En tenslotte dan de prediking van Jezus aan Nicodemus. En dat begint ook met een voorwaar, ik zeg u. Dus drie keer voorwaar in vers 3, in vers 5 en in vers 11. En daar beginnen dus ook de punten dan weer. Dus allereerst het antwoord van Jezus aan Nicodemus, dat eerste voorwaar. Gemeente, het is nacht in Jeruzalem. De meeste mensen slapen, maar niet iedereen. Kijk maar, daar gaat een deur open. En er stapt een man naar buiten. Hij loopt door de straten van de stad en af en toe kijkt hij om zich heen. Bij een van de woningen in de stad stopt hij. Hier moet het zijn, de plek waar Jezus van Nazareth logeert. Logeert, want de Heer Jezus is te gast in Jeruzalem. Omdat het paasfeest is. Wie is die man die in de nacht naar de Heer Jezus gaat? Het is Nicodemus, een van de fariseeën. Waar denk je aan als het over een fariseer gaat? Dat is iemand die heel veel weet van de Bijbel, van het Oude Testament. En dat is ook iemand die een voorbeeldig leven leidt. Volgens de wet van God leeft. Hij geeft zijn tienden aan de tempel. Hij betaalt zijn belasting aan de keizer. Hij bidt trouw elke dag, meerdere keren. Een voorbeeld voor het volk. We hebben misschien een beetje een negatief beeld van fariseërs. Dat komt door de conflicten met de Heer Jezus. Jezus zegt dat hij Gods zoon is, nou dat kon er niet in bij een fariseer. Dat klonk als vloeken in hun oren. Ik ben Gods zoon. Konden ze niet verdragen, wilden ze niet begrijpen. Afgezien daarvan, en dat is wel het allerbelangrijkste natuurlijk, waren fariseers toch ook wel weer voorbeeldige mensen, Nicodemus ook. Zijn naam betekent overwinnaar van het volk. In zijn naam daar kun je het woord Nike tegenkomen. Nike, we kennen daar de schoenen en de kleding van. Nike, overwinnaar. Nico komt ervan. En demos. Demos betekent volk. Denk aan het woord democratie. Nicodemus is trouwens ook nog eens een heel belangrijke fariseer. De Heer Jezus noemt hem niet voor niets een leraar van Israël in vers 10. En alsof dat nog niet genoeg is, hij is ook nog eens lid van het Sanhedrin, de Joodse raad. Hij zat in het Joodse kabinet, zouden we vandaag de dag zeggen. Het was in die tijd het hoogste gerechtscollege van Israël. Nicodemus, een heel belangrijk en heel bekend persoon. Een godsdienstige zwaargewicht, las ik ergens. Een godsdienstige zwaargewicht. Waarom gaat hij naar de Heer Jezus toe? Hij wil hem spreken. spreken over de tekenen die Jezus deed. Hij heeft vragen gekregen, wellicht van mensen, of hij heeft zelf over de Heer Jezus gehoord, over zijn preken, over tekenen, zoals hij die deed op de bruiloft te Cana. Daar begon het mee, dat was het beginsel van zijn tekenen. De tempelreiniging wellicht. Misschien heeft Nicodemus zelf ook wel naar hem geluisterd van afstand en is er iets blijven hangen. Best mogelijk dat het ook te maken heeft met het Koninkrijk der Hemelen. Daar preekte de Heer Jezus immers over, daar preekte Johannes de Doper over. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Het Koninkrijk is nabij, zo was zijn boodschap. En op dat Koninkrijk zaten ook de Farizeeën te wachten. Het beloofde vrederijk van God, de komst van de Messias, dan zal dat koningschap van God weer zichtbaar worden in Israël. Dan zullen die Romeinen verjaagd worden, ongetwijfeld. Heel veel Joden die dachten ook dat de komst van dat koninkrijk en de komst van de Messias verhinderd werd door de zonden van het volk. Ja, als de godzaligheid van de Farizeeën zich maar zou uitbreiden over heel de Joodse gemeenschap, als al die Joden die Farizeeën nou maar eens na zouden volgen, dan zou dat koninkrijk komen, dan zou de Messias komen. Nou, zij waren er klaar voor. Aan hen lag het niet. En nu is daar een Joodse rabbi die verkondigt het koninkrijk komt eraan, het koninkrijk is nabij. Immers met de koning van dat koninkrijk is dat koninkrijk zelf ook onder de mensen gekomen. Met de komst van de Heer Jezus. Maar hoe zit dat dan? Want die Farizeeën hebben daar helemaal niets van gemerkt. Ja, die Jezus doet bijzondere tekenen. Zou hij een profeet zijn? Veel mensen geloven in zijn naam. U vindt dat in vers 23 van het vorige hoofdstuk. Maar ja, wat is dit precies? En Nicodemus, hij gaat op pad. Hij wil er meer van horen. Hij gaat naar Jezus in de nacht. Zodat niemand het weet, zegt de ene uitlegger. Stel je voor dat zijn collega Farizeeën het in de gaten krijgen dat hij naar Jezus gaat. Er zijn ook uitleggers die van mening zijn dat die collega-fariseeën dat helemaal niet zo erg gevonden hebben. Er waren nog niet zulke meningsverschillen met de Heer Jezus geweest aan het begin van dat evangelie als dat er komen zouden. Dat hij dus in de nacht naar de Heer Jezus gaat, dat kan ermee te maken hebben dat het 's nachts rustig was. Je kon ongestoord met elkaar spreken. Veel Joodse geleerden, schriftgeleerden, die studeren juist in de nacht. Dat is ook vandaag de dag nog zo. Als je in Jeruzalem bent en 's avonds laat door die oude stad loopt, op bepaalde plekken, dan kun je ze zien. De studerende en de discussierende rabbijnen. Nacht kan in Johannes trouwens ook een symbolische betekenis hebben. Als extra, zeg maar. Want het woordje nacht heeft in Johannes ook met duisternis te maken. Met geestelijke duisternis. En die was er in het leven van Nicodemus, ondanks dat keurige leven, geestelijke duisternis. Nacht. Maar hij gaat dan toch maar naar het licht. Toch maar naar Jezus, naar het beste adres waar je naartoe kan met je vragen, met je onwetendheid, met de nacht van je leven, ook met de zonde van je leven, die met dat woordje nacht te maken hebben. Al zal Nicodemus daar nog weinig van gesnapt hebben. Maar je mag naar hem, gemeente, met alles. Johannes zet zijn evangelie er ook mee in, dat Jezus het licht is, het licht. De wereld. Het schijnt in de duisternis. En Nicodemus is welkom bij de Heer Jezus, niet waar? Heeft hij al eens iemand teruggestuurd? Hij zei niet, Nicodemus, kom morgen maar weer terug. Het is nu tijd om te slapen. Nee, Jezus had tijd. Jezus heeft altijd tijd. Er is ieder moment van de dag en er is ieder moment van de nacht plaats bij hem, plaats aan zijn voeten. Een luisterend oor, een barmhartig hart, een almachtig hand. Plaats bij zijn hart, plaats bij zijn borgwerk. Voor al je vragen, met al je nood. Hij slaapt nooit. Naar wie kun je beter dan naar hem, gemeente? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En hij wil je onderwijzen van de weg die je moet gaan. Raad geven. Wel, gemeente, daar zitten ze dan even later. Samen op het dak. In de nacht. In alle rust. Misschien heeft de Heer Jezus hem wel wat te drinken aangeboden. Of wat te eten aangeboden. Nicodemus, vertel eens, wat kom je doen? Zul je vragen? En dan begint Nicodemus. Rabbi, zegt hij, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nou, dat is eigenlijk ook alweer bijzonder, toch? Dat Nicodemus dit zegt. De Heer Jezus die staat aan het begin van zijn rondwandeling op aarde. En hier is iemand die hem erkenning geeft. Het gewone volk is onder de indruk. Maar hier is een geestelijke leidsman die onder de indruk is. Zou de Heer Jezus niet blij zijn en niet dankbaar zijn met de komst van Nicodemus? Stel je voor dat Rob Jetten van de week contact opneemt met Christoffer en zegt, ja, ik ben zo onder de indruk van jullie en van dat partijprogramma, van ja, de bron waaruit jullie putten. Kunnen we eens praten? Nou, dat is verblijdend, toch? Je bent hartelijk welkom. Nou, en hier is een van de leiders van Israël, een van de geestelijke leidslieden. En hij toont belangstelling voor de Heer Jezus. En hoe reageert hij? Eigenlijk een beetje fel, zo lijkt. Wat onverwacht. Kijk maar in vers 3. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wat betekent dat? Het koninkrijk van God zien. Zien, dat is een woordje wat je heel vaak tegenkomt in het evangelie van Johannes. Zien, dat betekent in Johannes geloven. Komen tot. Denk aan het zien op Jezus. Dat is hetzelfde als het komen tot Jezus. Het geloven in Jezus. Het koninkrijk van God zien, dat betekent ingaan in dat koninkrijk en er deel aan hebben en er helemaal bij horen. Johannes heeft het koninkrijk zien ook te maken met het eeuwige leven hebben. Denk aan vers 16. En in vers 36 lees je, we hebben dat niet gelezen, maar u kunt dat zo opzoeken als u de Bijbel voor u hebt. Wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Die heeft geen deel aan dat leven. Die blijft in de dood. Dus zonder wedergeboorte zul je dat koninkrijk van God ook niet zien. Zul je er geen deel aan hebben. Blijf je ook in de dood, in de geestelijke dood. Nou, dat is wat. Want bedenk dat die fariseeën dachten dat zij er toch wel het dichtste bij waren. Als al die andere mensen maar waren zoals zij. Nee, zegt Jezus, alle mensen moeten niet worden zoals jullie. Ja, is dat dan verkeerd? Nou, nee, fariseeën zijn dus niet verkeerd, het is wel te kort. Een goed en godsdienstig leven leiden te weinig. In Matthäus 5, vers 20, daar zegt de Heer Jezus, je gerechtigheid moet overvloediger zijn dan die van de fariseeën. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. En hier zegt hij, je moet wederom geboren worden, opnieuw geboren worden. Letterlijk staat er, je moet van boven geboren worden. Door God. In vers 31 kom je datzelfde woordje van boven tegen. En daar staat die van boven komt. Nou, dat van boven uit vers 31 wordt in vers 3 vertaald met wederom. Opnieuw. Hetzelfde woord. Van boven, opnieuw. En dat zet een streep door alle gedachten en opvattingen van Nicodemus. Er was best wat voor te zeggen voor die gedachten van de Farizeeëngemeente. Want in het houden van Gods geboden is grote loon. De Heere zou dat ook zegenen, zegt Gods woord. We zijn thuis bezig met de spreuken. En dan kom je dat ook tegen. De zegen van de godsvrucht, de zegen van de rechtvaardigheid. Alleen, het is niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te gaan. Om er deel aan te hebben. Om dat eeuwige leven te ontvangen. Dat gebeurt alleen als die wedergeboorte er is. En wat voor Nicodemus gold, dat geldt ook voor ons. Gedoopt zijn, belijdenis gedaan hebben, een serieuze jongere zijn, in de kerkraad zitten, dominee zijn, daarmee word je niet behouden. Daarmee ben je niet behouden. Je kunt elke dag trouw in je Bijbel lezen, dat is heel goed. Belangrijk ook, dat wil de Heere zegenen. Dan mag je hem vragen, Heer, dit is het middel, wilt u het gebruiken? Maar daarmee op zich ben je nog geen kind van God. Dat zorgt voor geen enkel plusje. Jezus, jawel, hij is de deur. En hij staat open voor iedereen. Maar alleen door wedergeboorte kun je door die deur. Kun je het koninkrijk van God binnengaan. En iemand die niet van boven, iemand die niet opnieuw geboren wordt, die zal dat koninkrijk van God niet zien. Die wordt niet behouden, die wordt niet zalig, die komt niet in de hemel. Wat mensen ook zeggen, wat kerkmensen er ook van maken, dit is de enige toegang tot het koninkrijk van God. De wedergeboorte die van God komt, die van boven komt. Dus dat je heel erg betrokken bent, ernstig, serieus, trouw, dan kan een ander van je denken, ja, die is wel bekeerd. Maar wat wij denken en wat een ander zegt, daar kun je niet zo heel veel mee. Wat zegt de Heere? En hij zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, dan zit het niet goed met je. Dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Dat is belangrijk, gemeente, dat dit een plek heeft en houdt in de prediking. En op catechisatie en op de vereniging, in de opvoeding van de kinderen. Er zijn scholen en er zijn kerken en er zijn gemeentes waar dit nauwelijks nog gezegd wordt. En dat is heel ernstig. En tegelijk met dat we dit tegen elkaar zeggen, is er wel een ander gevaar. Want als je alleen de nadruk legt op de wedergeboorte, dan gaan er ook dingen scheef. En dan kunnen mensen lijdelijk worden. Dan moet je maar afwachten. En zo leven ze voorbij aan Christus die de deur is. Zonder dat ze bewogen worden tot het geloof. Gevaar dat je een beetje Nicodemus wordt. Dat kan ook. Ja, wij weten, zo begon hij. Wij weten. Wij weten het. En zo weten wij ook veel. Denken we. Over wedergeboorte misschien wel. En dan kun je zomaar op anderen neer gaan kijken. Maar weten we het echt? Nicodemus begrijpt er niets van. Hoe kan dat nu? Je kunt toch niet twee keer geboren worden? Je kunt toch niet opnieuw in de buik van je moeder binnengaan om er vervolgens weer uit te komen en dus weer geboren te worden? Je ziet trouwens al verschil, gemeente, bij Nicodemus, tussen de eerste woorden van deze fariseer en dat tweede zinnetje. Eerst zegt hij, wij weten, en nadat de Heer Jezus het woord genomen heeft, weet hij het niet meer. En dan zegt hij, hoe kan dat? Hoe kan dat nu? Zo gaat dat, gemeente, zo gaat dat. In het geestelijk leven, als de Heere werkt en als de Heere vragen aan jou gaat stellen, dan ga je ontdekken dat je nog zo weinig weet. En dat je een leraar nodig hebt, onderwijs. Dan ga je dat gebed bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Onderwijs u mij. Jezus, hij legt het uit, maar al te graag. Het tweede punt, het onderwijs van de Heere Jezus aan Nicodemus. En daarmee zoekt hij het hart van deze man. Hoe kan dat? Van boven geboren worden, uit God geboren worden, opnieuw. Nicodemus, hij had dat kunnen weten. Niet dat de term voorkomt in het Oude Testament, maar de zaak komt zeker voor in het Oude Testament. In Deuteronomium 30, vers 6, daar zegt Mozes: en de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw zaad, uw nageslacht, besnijden. Zodat u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel, opdat u leeft. De Heere zal uw hart besnijden. Dat is een soort synoniem van die wedergeboorte. En David bidt, schep in mij een rein hart. Psalm 51. En in Ezechiël 36 wordt dat reine hart, dat nieuwe hart, beloofd. En uit deze teksten van het Oude Testament blijkt dat het ook bij God vandaan komt. Het wordt door hem beloofd en er wordt bij hem om gebeden. Aan een van die gedeelten refereert de Heer Jezus ook als hij zegt, voorwaar, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Water en geest, je komt dat namelijk tegen in Ezechiël 36 als de Heer de wedergeboorte aan Israël belooft. Ik zal rein water op u sprengen, op u sprenkelen en gij zult rein worden. Dan zal ik u een nieuw hart geven en mijn geest in uw binnenste. Het gaat dus bij die wedergeboorte om de radicale vernieuwing van het leven. We moeten een nieuw mens, een nieuwe schepping worden. Van dood levend gemaakt. En dat kan alleen God doen. Hij moet dat doen. Hij is daarin de eerste. En hij is daarin ook de enige die werkt. Wij kunnen zelf geen millimeter toedoen aan de wedergeboorte. Dat komt van de andere kant, van boven, zoals het woord zegt. En als de Heer Jezus dat zegt, dan moeten wij dat dus ook zeggen en benadrukken. Dat betekent dat alles van ons wordt uitgeschakeld. Ook alles van deze Bijbelgeleerde. Hetgeen uit het vlees is, dat is vlees, zegt Jezus in vers 6. En dat blijft vlees. Ik ben niet in staat om mijzelf nieuw te maken. Ik kan mijzelf niet laten geloven. Ik kan de deur van mijn hart niet openzetten. Jazeker. Ik word opgeroepen om de zonde weg te doen. Maar die verandering van binnen werken en bewerken, dat gaat mij niet lukken. En u ook niet. Nooit. In Efeze 2, we hebben dat gezien, daar staat dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden. Als je goudvis dood is, Kun je die levend maken? Of dat dode vogeltje dat je op straat vindt? Kun je die levend maken? Dat kun je niet. Kun jij je eigen geboorte regelen? Gaat niet. We belijden toch dat zalig worden 100% genade is. En als het dan 1% van mij zou af moeten hangen, dat ik een sleuteltje om zou moeten draaien hier van binnen, dan was zalig worden geen genade meer. Dat komt bij God vandaan. Bij God alleen. Bij God volledig. Hoe vind je dat? Hoe vindt u dat? Ben je het ermee eens? Hoor jij dat ook? Er is iemand in de kerk die stilletjes zegt: dat is nou mijn houvast. Dat is nou mijn enige hoop. Dat is nou echt mijn geluk. God, Hij doet het. Een gemeente die, Hij die dat zegt en zij die dat zegt, die snapt het. Die heeft er wat van begrepen. Want zo is het echt, gemeente. Als het van mij af zou hangen, een klein beetje af zou hangen. Als God zou moeten wachten totdat ik enige geestelijke activiteit zou moeten bewerken, zou gaan vertonen. Dan kon God heel lang wachten. Het zou nooit gebeuren. Ik ben een vijand van God vanuit mezelf, met al mijn godsdienst. De enige weg tot redding is dat God ingrijpt. Niet alleen op Golgotha, maar ook in mijn hart. En het onderwijs van de Heer Jezus aan Nicodemus heeft dit als doel, dat Nicodemus dat gaat zien. Dat wij dat gaan zien, wat vlees is. En dat je niet op vlees vertrouwen kunt. De enige hoop, gemeente, dat is God. En dan vertrouw je niet meer op jezelf. Dat wil de Heer nou zo graag. Dat je het vertrouwen op jezelf en op alles wat je hebt en meent te hebben en denkt te voelen en ervaren hebt. Dat je dat opgeeft. Vroeger had men het wel eens over heilzame wanhoop. Heilzame wanhoop. Nee, dan gaat het er niet over dat je psychisch in de put moet gaan zitten. Moet wanhopen. Nee, dan gaat het om wanhopen aan alles van jezelf in geestelijk opzicht. Dat jij probeert met God te leven. Dat jij probeert van die zonde af te komen. Dat jij probeert om God te dienen, om te geloven. Wanhoop aan alles van jezelf en hoop op God. Werp het net aan de andere kant uit. En je zult vinden. Vertrouw op de Heer. Hij alleen kan dat geven. En Hij wil het ook geven. Hij wil het, maar al te graag. Hij wil het u veel liever geven dan dat jij zelf zalig wil worden. Echt. Ik zal het nog een keer zeggen. Hij wil u veel liever zalig maken dan dat jij zalig wil worden. En juist waar je wanhoopt aan jezelf. Dan komt er plaats voor Hem. Ja, zegt iemand, maar ik kan mezelf niet bekeren. En God moet dat doen. Ja, is dat waar? Ja, dat tweede klopt, hè? God moet het doen. Alhoewel, van wie eigenlijk? Van wie eigenlijk? Waarom zou Hij dat moeten? Maar het zal bij Hem vandaan moeten komen, inderdaad. Dat is waar. Maar het eerste, dat ja maar, ik kan mezelf niet bekeren. Alsof je het zelf zou moeten kunnen. laat het geen tegenwerping zijn, maar erkenning. Het moet bij u vandaan komen. Hoe dan? Hoe dan? Soms wordt iemand heel plotseling bekeerd. Heel plotseling levend gemaakt, opnieuw geboren. Je ervaart het als in een ogenblik. Soms gaat zoiets gepaard ook met schrik, met angst. Denk aan de gevangenbewaarder, de stokbewaarder in Filippi. Soms gaat het zonder schrik. Direct met vreugde, dat kan ook. De zaligheid, de parel van grote waarde, de Heere Jezus, die overstelpt je ziel. En je hebt nauwelijks tijd om aan je zonden te denken als de Heere Jezus je dierbaar wordt. En net als bij Zacchaeus ontvang je de Heere Jezus met blijdschap in huis. Weer andere mensen worden heel bedaard, heel kalm, rustig, stilletjes, wedergeboren, getrokken. Wilhelmus Abrakel, hij schrijft daar hele mooie dingen over in zijn redelijke godsdienst. Je ziet in bedaardheid, kalm, je zonde, in je ellendige staat buiten Christus. Je ziet het geluk van Gods kinderen, de waarheid van de aanbieding van Christus in het evangelie. En buiten je weten als het ware. Word je opnieuw geboren. En ja, dat blijft niet buiten je weten. Nee, natuurlijk niet. Maar het licht gaat geleidelijk op. Je gaat het woord van God gehoorzamen. Je hart wordt schoongemaakt van de zonde. Die uiterste van blijdschap en die uiterste van verdriet, dat ken je niet zo. Maar wel een hartelijke liefde en een aanvaarding van de waarheid van je ellende zonder Christus. En de zaligheid in Christus. En wat moet ik zonder hem, gemeente? En daardoor leer je hem aannemen. En op hem vertrouwen. Abrakel zegt, dat zijn de stabielste christenen. De stabielste christenen. Dat zijn niet de mensen die van die extreme van angsten en grote hoogten en diepe diepte kennen. Maar degene die heel rustig en kalm geestelijk leven kennen. En dat plotselinge en dat opzienbarende, dat is ook geen bewijs. Het duurt bij de meeste mensen ook wat langer voordat de wedergeboorte openbaar komt, zoals bij het zaad dat in goede aarde viel. En waar dat snel ging met dat zaad, daar ging het juist mis. En het werd gezaaid. Ging een tijdje overeen. Het zaadje stierf. Er ging wat groeien. Heel klein plantje. Kwam vrucht. Uiteindelijk. De meeste van Gods kinderen die weten ook niet van een moment van wedergeboorte. Denk aan Timotheus. Het gaat erom dat dat proces van de wedergeboorte er is. Dat het er gekomen is. En dat proces van de wedergeboorte, dat is het bewijs dat die wedergeboorte als begin, als beginpunt er is. Je kunt het vergelijken met bekering. Soms dan gebruiken we het als synoniemen. Bekering en wedergeboorte. Je moet een eerste keer bekeerd worden. Maar dat moment is vaak zo moeilijk aan te wijzen. Het gaat erom dat er bekering is in je leven. Die inkeer dat je zelf die afkeer van de zonde. Dan vluchten naar de Heer Jezus. Johannes de Doper die was al wedergeboren in de buik van Elisabeth. Dat kan ook. Die kinderen kunnen er ook vandaag de dag zijn. God is nog steeds dezelfde. Dus ben je in verwachting, bid om de wedergeboorte van je kind. En of je kind al wedergeboren mag zijn in jouw schoot. Vaders en moeders vertellen. Vervolgens bij het opgroeien over de Heere Jezus. En dan kan het zo zijn dat de Heere Jezus al van jongs af aan het belangrijkste is in het leven van zo'n peutertje. Een kleutertje. Niet dat je zonder zonde bent, helemaal niet. Maar je krijgt er verdriet van. En je wil de Heere dienen. En wanneer je groter wordt, wanneer je ouder wordt, dan leert de Heere je steeds meer over zon en genade, vergeving. En in die ontwikkeling van je leven ga je ervaren hoe er plaats gemaakt is voor de Heer Jezus. En steeds weer opnieuw voor een plaats gemaakt wordt. En dan wordt de Heer Jezus je nog veel meer dierbaar. Kennen we het gemeente. Het komt openbaar in de vrucht. Het zal gezien worden. Het zal gezien worden, zoals je ook kunt zien, als het waait. Je ziet niet aan de wind, nee. Je ziet er dan de gevolgen, de bomen bewegen en de vlaggen wapperen. Nou, zo zal het ook opgemerkt worden als je van boven geboren wordt. Je denken, je wil, je gewoontes, je smaak, je mening, je verlangen, alles. Er komt droefheid over de zonde en liefde tot de Heere, steunen op de Heere Jezus. Nicodemus, is dat een beetje duidelijk? Voor Nicodemus niet. Zo lijkt. En misschien zeg jij ook wel, ja, moeilijk. Het is ook wel begrijpelijk. De wedergeboorte is ten diepste ook een geheim. Maar wat moet je dan doen als je het niet begrijpt, als dat nou te moeilijk is? Nou, doen wat Nicodemus deed daar op dat dak in Jeruzalem. Hij vroeg het aan de Heer Jezus. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan gaan we naar het laatste. De prediking van Jezus aan Nicodemus. Want gemeente, de Bijbel maakt duidelijk dat God de nieuwe geboorte schenkt onder de prediking van het evangelie. Door het woord word je wedergeboren. Het gelezen woord, als je stille tijd houdt. Het voorgelezen woord, als een moeder voorleest uit de Bijbel aan haar kind. Het in het hoofd geprente woord. Als je een Bijbeltekst leert voor de zondagsschool, door de Bijbelvertelling van de meester of de juf. Maar als het in het Nieuwe Testament gaat over het woord, dan gaat het vooral over het gepreekte woord. Over de verkondiging van dat woord. Dan is de zaaier aan het werk. En dan valt het zaad van de wedergeboorte. En dan ontkiemt het. En dan komt er vrucht als dat in goede aarde valt. Stilletjes. Geruisloos. En zoals we net gezegd hebben, dat iemand bedaard wedergeboren wordt. Zo werkt de Heere dat onder de prediking. Jacobus zegt het in hoofdstuk 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. En 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En je ziet het daarom ook gebeuren voor ogen gemeente op de Pinksterdag na de opstanding. Bijzonder, Petrus, hij preekt het evangelie. De gekruiste Christus. En de mensen, ze worden verslagen in het hart. En die vraag die komt, wat moeten we doen? En het antwoord klinkt, bekeer u en geloof het evangelie. God schenkt dat nieuwe hart. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen, die belofte uit Ezechiël 36. Ik zal u een nieuw hart geven. Nou, dat gebeurde dus onder de prediking. En daarom is die kerkgang, gemeente, twee keer per zondag zo ontzettend belangrijk. De prediking. En daarom gaat dit gesprek ook over in preken. Want het blikveld gaat omhoog, gemeente. Daar moet het immers vandaan komen. Daar is Jezus geweest, zo staat er in vers 13. Daar gaat hij weer naartoe. Let op het hemels getuigenis. Er is een weg bij God vandaan. Redding van bovenaf. Nicodemus, je kent de Bijbel toch? Een leraar van Israël. Je bent toch bekend met de woestijntijd van Israël. Hoe Israël voortdurend de Heere tergde, in opstand kwam. En hoe de Heere op een dag vurige slangen zond. En die slangen toestond om toe te slaan. Giftig waren ze. Dodelijk was hun beet. Verdiend vanwege de zonde. Het was hopeloos. Alle reden om te wanhopen. Geen middel van mensen hielp. Geen kracht van mensen kon er tegenop. Wanhoop aan jezelf. De redding moet bij God vandaan komen. Net als de wedergeboorte. Van boven. En het kwam. Het kwam van boven. Op het gebed. Wat ga je doen, Mozes? Ik maak een slang, mensen. Een slang van koper. En ik zet die op een staaf. En ik zet hem recht omhoog. En ieder die gebeten is. En die er naar kijkt, die zal genezen worden. Dat heeft God gezegd. En je ziet het voor je, gemeente. Oude opa gebeten. En ik kreunt en ik kruit over de grond. Wat doet dat zeer. Hij moet sterven. Maar dan hoort hij een van zijn kleinkinderen roepen. Opa, opa, je moet naar de slang kijken. En als hij zich met zijn laatste krachtsinspanning omdraait en ziet op de slang. Dan is hij genezen. In een oogwenk. Daar huilt een kind in de tent van moeder. Hou mama, hou. Oh nee, mijn kind. Mama, ik ben gebeten. Nog een uur en dat kind dat zal verstijven. En wat doet moeder? Ze pakt het kind op en rent de tent uit en zegt tegen het kind. Kind, kijk omhoog. Daar moet je zijn. En misschien pakt ze dat hoofdje wel vast en richt ze dat hoofdje op die slang. Als dat kind kijkt, dan geneest dat kind. Nicodemus. Nicodemus. Met ons mensen en ook met jou is het hopeloos. Van beneden kan het nooit meer goed komen. Mij, mensen hebben gezondigd. Maar er is redding van bovenaf. Want zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig zou leven. De deur staat open in Christus. Hij is tot zonde gemaakt. En wie in hem gelooft, die zal leven. En die is wedergeboren. Leven door het zien op Jezus. Hij is verhoogd aan het kruis. En Calvijn, hij zegt heel terecht en prachtig. Hij wordt vandaag verhoogd in de prediking. In het woord. Diezelfde Heer Jezus. Die verhoogd is aan het kruis. Hij wordt elke preek verhoogd. En de oproep klinkt. Zie. Bekeer u en leef. Geloof. In hem. En dat woord. Van de prediking. Dat schept het nieuwe leven. Dat is geladen. Met de kracht van Christus opstand. En zo gebruikt Gods geest die oproep om mensen te wederbaren. En wat gaat de mens dan doen, gemeente? Dan gaat hij geloven. Geloven dat hij gebeten is. Wanhopen aan zichzelf. Het zaad valt, ontkiemt, het sterft en leeft. En een zondaar. Kan niet anders meer dan geloven dat er leven is in Jezus. Die hem aangeboden wordt. Die als een hart gelegd wordt. En het hart wordt naar hem getrokken. Wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus uit de dood. Wij kunnen niet opklimmen naar boven, gemeente. Wij kunnen de afstand niet overbruggen. Maar hij heeft het gedaan. En waar werkt Gods geest het? Waar het zaad valt. Ontkiemt. Waar het hemels getuigenis is. De prediking van Gods liefde voor een verloren wereld. Die hij toont in Christus. En die gekruisigd. In hem is er redding. In hem is er zaligheid. En Nicodemus. Hij is het gaan begrijpen. Hij is er voorgevallen. En hij heeft in die gekruisigde zijn redding gevonden. En dat kan hij ook vandaag voor u, voor jou. Bent u wedergeboren, gemeente? Ben je wedergeboren? Dat kun je weten. Dat kun je hier aan weten. Wat denkt u van Christus? Wat vind je van hem? Is hij geen volkomen zaligmaker? Gepast, geschikt, gewillig, bekwaam. Wat wilt u nog meer? Wat wilt u dan nog meer? Als hij zichzelf aanbiedt om niet. En er ruim plaats bij hem is voor u. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel. Dank voor alles wat u geschonken hebt. dat u alles volbracht hebt op Golgotha. Maar dat u ook alles volbrengen wil in het hart van een mens. Van een zondaar die van nature niet om u verlegen is. Wat rijk, Heere, dat u nog werkt. En dat u mensen, ouderen en jongeren verlegen maakt om de Heere Jezus. Om vergeving van zonde. Heere, wil diegene dan ook verder leiden. En wil ze het zicht geven op wie u bent. Op uw werk ook in hun leven. Opdat we u zouden eren. Vergeef het gebrekkige en zondige. Zegen ons deze verdere zondag. Zegen de zondagsschool, de leiding. Het woord, het zaad mag het vallen, Heere, in goede aarde. En vrucht dragen. En breng ons vanavond weer samen rond dat woord. Aanvaard zo onze dank. Vergeef, genadig onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Psalm 119, vers 88 is de slotpsalm. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.